Goedemorgen. Allereerst een excuus. Ik had uitgerekend voor vandaag een tekst bewaard die ik zo indrukwekkend vind en zo belangrijk en zo alles te maken hebbend met waar het in de Zen en vooral in de Rinzai, wat dan heet de onmogelijke vragen van de koan, overgaat. En tegelijk zo eigentijds en zo authentiek dat ik dacht, dat stuk lees ik voor. Maar het komt uit een krant met hele kleine lettertjes en ik kon het niet goed lezen. En ik heb dus aan de zusters gevraagd, via, of ze het voor mij willen vergroten. Maar de zuster die dat zou doen is nergens te vinden. En de tekst is nergens te vinden. Dus het hangt voor mij echt in de lucht. En ik vind dat erg jammer. En ik hoop dat ik het morgen heb of overmorgen. Want om het te horen van de persoon die het uit, die het schrijft en die met die vraag zat, iemand van onze tijd, dat maakt het 1000 keer sterker dan als ik het vertaal met mijn woorden. Dus nogmaals, ik vind het heel jammer dat ik die tekst niet heb. Ik was er overigens van overtuigd dat ik hem wel zou hebben. Ik denk, ik krijg die terug. Ik krijg die op tijd terug. Maar de zuster is foetsie, de tekst is foetsie. Oké. Misschien moet dat. We proberen het. U weet nog waar wij gisteren over probeerden iets te zeggen. Over wat de Boeddha maar tamelijk probeert te zeggen over onze menselijke conditie en hoe wij vast, zo diep vast daarin zitten. En hoe Hishamatsu om die menselijke conditie, die impasse, en hij noemt het echt een fundamentele impasse, hoe diep die in ons is. En dat hij daar uitgerekend de woorden voor gebruikt van boek Genesis, van de boom van kennis. En hoe alles stolt. En vooral hoe diep dat ons vangt en hoe wij dat niet doorhebben. Dat is een beetje de achtergrond. Maar nu dat stuk in die krant. Het is alweer maanden geleden. En misschien hebben sommigen van u het ook gelezen. Het is een stuk uit de NRC. Een krant die nou niet bepaald oploopt met iets wat religie is. Bijna in tegendeel. Als ze het kunnen, dan zullen ze dat in vraag stellen. Maar de auteur die er toen iets in schreef, daar had ik al jaren veel van gelezen. Het is een atheïst. Het is een rationalist. Een humanist in de goede zin van het woord, wars van alle religie, maar hij kan heel indringend schrijven over de boeken die hij leest. En daarom was ik er altijd al door geraakt. Maar in juli schreef hij iets over een boek wat me zo raakte dat ik dacht, ja, misschien kan dat levend maken wat, als we maar praten over de Mumonkan en de Heike-Karoku en die oude boeddhistische teksten en weet ik wat, inclusief Hishamatsu, het lijkt allemaal ver van ons af. Maar ook voor mij kwam dat getuigenis van deze atheïst zo recht aan en zo overtuigend dat ik zal proberen dat hier maar weer te geven. Dat gaat deze keer. De auteur is Ger Groot. Ik weet niet of iemand ooit iets van hem gelezen heeft. In het NRC. Anders raad ik het aan om dat te doen. Ken je hem persoonlijk soms?
Ja.
Ah, doe hem de hartelijke groeten. En vertel me dat ik hier over hem heb zitten te vertellen. Het gaat over het boek van Karel Barth. De brief aan de Romeinen. En Karel Barth is een theoloog. Een nogal radicale. Die kort na de Eerste Wereldoorlog, begin van de jaren 20, een boek schrijft, een soort commentaar op een brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Een boek waarin hij letterlijk die brief volgt, regel voor regel, woord voor woord. En waarin alles wat aan religie voor Karel Barth de laatste 100 jaar gepresteerd is, op een hoop wordt gegooid. Daar wordt mee afgerekend, een streep doorheen. Barth ziet daarin een fatale knieval van de religie, van het christendom, van de theologie, van de godsdienst, wat dan ook, op alle fronten voor de wetenschap. Hij noemt dat een soort reductionisme. Haal uit de Bijbel, uit het evangelie, wat past in de wetenschap, wat wij verstandelijk kunnen begrijpen, en maak daar een mooie humanistische brei van. Dat is voor iedereen te verteren. En stuk voor stuk haalt Barth dat onderuit. Met een radicaliteit en met een authentieke kracht die de auteur van dat stuk in die krant er groot voorkomen overhoop gooit. En dat zegt hij ook. Hij zegt dat herhaaldelijk. Elke keer probeer ik uit overtuiging, als ik ook iets wil zeggen, ook over Karel Barth, ook over dat fenomeen religie, wat ik zelf niet ken, ik kan dat alleen maar vanuit mijn ratio benaderen. Dat kan niet anders. En ik zie dat dat ook gebeurt. Barth heeft gelijk, in de bestaande religie, in de theologie, viert dat hoogtij. En Barth haalt dat zo radicaal onderuit. Tussen haakjes, dit is niet alleen een probleem van het christendom en de theologie, dit is een probleem van alle authentieke, sorry voor het woord religiositeit, authentieke, hoe moet je het noemen, ook van het boeddhisme. Want in dezelfde tijd las ik weer eens een keer een artikel wat ik al lang ken van een belangrijke boeddhist, Sangharakshita, die behoorlijk wat vraagtekens zet, sorry, ik noem het maar even als een lospunt, voor de voetval die ook door veel boeddhisten gemaakt wordt voor de wetenschap. Als het maar verstandelijk en wetenschappelijk bewezen kan worden. Mindfulness. Elke universiteit ramt zich op zijn borst dat ze dat onderzoek doen. Ze kunnen het bewijzen dat het goed werkt. Dat zal best. Het zal best goed werken. Een tandarts die academisch gevormd is, daar heb ik ook veel meer vertrouwen in dan een charlatan. Sorry. Dus het zal best dat zitten in meditatie en mindfulness zal zijn vruchten afwerpen. Maar het artikel binnen het boeddhisme laat met teksten van de Boeddha zo scherp zien hoe dat in alle tijden, ook in de tijd van de Boeddha, ons de parten speelt. Hoe groot dat gevaar is. En door dat stuk van Ger Groot wordt dit ineens actueel. Dit is wat altijd gebeurt. Ook als wij raken aan die oosterse wijsheid die nu naar het westen komt. Die stond voordat we het weten. En we hebben het niet door. Zoals Barth ontmaskert, want dat is het, dat alles wat de religie tracht een vorm te geven, eigenlijk het allemaal trok en annexeerde in een vlak waar we juist uit moeten. Dan kunnen we naderhand dat vlak met nieuwe ogen en een nieuw hart zien, maar we moeten eerst, en daar gaat het om, iets totaal anders ontdekken. En Ger Groot zegt, dit is voor mij schokkend. Ik weet daar geen raad mee. Het artikel heet gewoon dat hij een boek bespreekt en hij noemt dat boek een schandalig boek en tegelijk een absoluut onmisbaar boek. Dat is het, hè. En ik kom nog wel terug op het einde, zoals ik het in mijn hoofd heb, van zijn artikel, want dan zegt hij datzelfde tegenstrijdige. Hij beroept zich dan op een beroemd boek, wat u misschien allemaal wel eens kent van naam, van Rudolf Otto, Das Heilige. Hè? Waarvan ik denk dat Karel Barth er ook niet veel van moet hebben. Dat is ook weer alsof je het kunt pakken. Misschien terecht. Want das, het klinkt allemaal wat objectachtig. Hè? Das Heilige, zo. Het is een soort substraat. Het is een soort, wat zal ik zeggen, hoe heette dat vroeger? Zoiets wat de hele ruimte vult. Hoe heet zoiets? Een eter, weet je wel. Maar het spreekt niet erg aan, eter. Hè? Als je in nood bent, roep je niet om eter. Maar dan roep je om een jij. Ja, dus vandaar dat mijn geliefde Shastov zegt, als heilige, dat klopt van geen kant. Het is der heilige of die heilige. Zoals Hisamatsu zegt, het is niet das niets, maar der niets. En dat klinkt ongeveer door in dat boek. Maar intussen zegt hij, het is voor mij een schandalig boek. Want het gooit alles ondersteboven. En daar eindigt hij mee, ik zal het dadelijk nog wel een keer zeggen, dat is zo eerlijk, zo radicaal, zo authentiek, zo pijnlijk, zo to the point. Want dat geldt ook voor ons lezen van Cohen-verhalen en ons raken aan alle teksten die wij citeren en ons zitten in meditatie. Het kan allemaal heel makkelijk stollen tot een bekend plaatje. Dankzij de wetenschap en de ratio krijgt het een keurige plaats. Maar hij zegt op het einde, en hier zit ik met dit boek, waar ik geen raad meer weet. En soms denk ik, moet ik het moment verwensen, uit de grond van mijn hart vervloeken, dat dit boek op mijn weg kwam. En dat is eerlijk, denk ik. Of moet ik de hemel op mijn knieën danken, dat het op mijn weg kwam. En hier, met die vraag, zit ik, en ik kom daar niet uit. En dit is zo authentiek en eerlijk. En eigenlijk is dit zo'n expressie van wat elk klassiek zen-verhaal, waar je ook van alles mee kunt doen, allerlei leuke spelletjes en ontsnappingswegen, maar eigenlijk op wijst. Het haalt de grond onder je vandaan. Punt. Alles, elk woord, elke beweging, elk zogenaamd inzicht, elke zogenaamde ervaring tussen aanhalingstekens, emotioneel of verstandelijk, het wordt onderuit gehaald. Net als bij Karel Barth. Niet dat hij zegt, ik ben het helemaal met Karel Barth eens, en nu ik dit gelezen heb, geloof ik ook in God. Helemaal niet. Hij zegt alleen, ik bots hier op iets waar ik geen raad weet. En waar, daar ben ik van overtuigd, zegt hij, heel onze wereld en onze rationele mens die wij allemaal zijn, geen raad weet. Het is een schokkend boek. En ik ben zo dankbaar dat hij dat durft te noemen. Schokkend. Dat hij daarvoor uit durft te komen. En niet zo van, nou, ik begrijp het eigenlijk wel. Hij zegt, die neiging is... Ik heb mij ook afgevraagd. Ik kan er een keurig verhaaltje over schrijven. Een keurig mooi artikeltje en allemaal. Maar ik weet, het is alleen verstandelijk. En op die regels, op elke pagina van dat boek, wordt dit plaatje onderuit gehaald. Het is op geen enkele manier begrijpbaar waar het wezenlijk om gaat. Op geen enkele manier. Kenbaar, begrijpbaar, te duiden. Het overkomt je. Hoe dat raken is wat bijna niet onmogelijk. Het komt niet van ons. Dat maakt Karel Barth elke keer duidelijk. Herinnert u zich die tekst gisteren die ik noemde? Van Shibayama. Als hij praat over de diepste zin van de religie. Dat het ons brengt op een punt waar wij ontdekken dat wij op geen enkele manier, niet met onze kop, niet met onze emoties, het kunnen grijpen en pakken. En dat is eng. Dat roept angst op. Dat zegt Ger Groot ook. Dat is de angst of alles onder je weg valt. En tegelijk suggereert hij, zegt hij, getuigt hij, want dat is wat Ger Groot overtuigt, dat wat het meest bedreigend lijkt en het meeste angst in hem oproept, het meest bevrijdende blijkt te zijn. Dat is wonderlijk. En daar zit ik mee, met dat boek zeggen. Ik lees het, ik ben geschokt. Ik ben ondersteboven, ik zit in een impasse. Ik weet geen raad, al die woorden. De grond valt onder me weg. Maar ik zie het getuigenis van iemand die dat brengt met zo'n kracht en zo'n leven. Hij getuigt dat waar het werkelijk om gaat in de werkelijkheid op geen enkele manier te pakken is. Al wring ik mij in allerlei bochten, dat ontsnapt mij volkomen. En nogmaals zegt hij, dat iets dat zich ontsnapt, dat is natuurlijk niet iets, het is het meest wezenlijke. Dat is, zegt Ger Groot, voor mij absoluut niet God. Het is niet de inhoud van het boek van Karel Barth. Het is niet zijn gepraat elke keer dat het alleen maar door Jezus en alleen maar door het evangelie. Dat raakt me niet. Dat is het niet voor mij. Ook niet zijn kritiek op de religies. Dan denk ik, nou, je gaat wel te ver. Het is iets anders. Dat daar iemand zo levend getuigt. Met zo'n kracht en zo'n authenticiteit dat ik daaraan niet voorbij kan. Dit kan niet onwaar zijn. Dit getuigenis. Maar ik weet er geen raad mee. Punt. En alles wat ik denk te zeggen wordt mij uit de handen geslagen. Punt. En hier sta ik. Punt. Dat is een aangrijpend citaat. op zo'n stukje pagina. Van een man waarvan je echt, waarvan ik diep overtuigd ben dat dat authentiek is wat hij schrijft. En dat hij zich bloot durft te geven, ik kom hier niet uit. En dat hij durft te zeggen, het is een schandalig boek. Schandalig. En tegelijk onmisbaar. Onmisbaar. Misschien zegt hij, moet ik ooit dankbaar zijn dat het op mijn weg kwam. Plotseling. Terwijl alles in me zegt, had ik het maar nooit gelezen. Had ik het maar niet in handen gekregen. En eigenlijk is dat een eigentijdse, directe, levende variant van wat je in alle klassieke Koan-verhalen tegenkomt. Niet de aftreksels van onze tijd, waarin het herleid wordt tot iets wat we toch weer kunnen bestuderen en pakken, en wat goed is voor mijn chakra's, of mijn energie, of mijn chi, dat klinkt nog beter, hè, of wetenschappelijk, leuk, proficiat. Dat zal wel, dat is mooi meegenomen, dat kan en dat mag, maar het gaat wezenlijk om wat anders. Sorry dat ik daar ook zo fel over praat. Ik ben zo dankbaar dat dit stuk verscheen. Dat dit getuigenis van deze man daar in die krant staat. Dat hij zich zo bloot durft te geven. Ik kom daar niet uit. Want dat is in de grond, bij alle praten wat we over doen, de kern van al die zangverhalen. Telkens in een andere setting, in een andere situatie, met andere mensen. En nogmaals, het gaat niet om. Hij zegt, ik heb ook de verleiding. Moet ik nou die inhoud van dat boek ook overnemen? Nee, dat is het niet. Maar ik ben geschokt tot in mijn wezen dat een ander zo diep getuigenis ervan aflegt dat waar het ten diepste om gaat nooit door ons te vangen en te pakken is. En dat dat weggeslagen wordt. Op elke pagina van het boek van Bart. En dat is met die Koan-verhaal. En inderdaad, ook daarin lees je dat wat het meest bedreigende lijkt, of de grond onder je wegvalt, een muur, en Ger Groot noemt dit woord, of ik voor een muur sta, ik kom er niet uit, ik kan geen stap meer zetten, ik zit in een impasse, het loopt allemaal dood, ik weet geen raad, al die uitdrukkingen. Hij zal het misschien ook niet elk moment tegen zichzelf lopen te zeggen, ik weet geen raad, maar op dit moment van het lezen gebeurt dat. En dat is het getuigenis van die Koan-verhalen. Dat is natuurlijk ook het getuigenis van Karel Barth. Natuurlijk. Bij Karel Barth komt het tot leven. En alles wat hij uitdrukt, echt het spettert ervan af, hoor. Dat is vuur. Ik ben het boek zelf ook aan het lezen. Met heel veel dingen. Daar kan ik geen raad mee. Maar het vuur en de kern en dat onkenbare. Ik vind dit een eigentijdse vertaling. Ook in het meest bevrijdende. Want juist het afrekenen, ook in dit boek, en ook daar wijst Ger Groot naar, met alle plaatjes die wij maken over goed en niet goed, waar we het gisteren over hadden, die is wel goed, die is niet. Hij laat zien dat wij het allemaal niet kunnen. En eigenlijk laat hij nog dieper zien, ook Karel Barth, en dan zijn we bij die eerste gelofte, dat niemand daaruit kan vallen, omdat we allemaal aanvaard zijn zoals wij zijn. Mislukt of niet. En hij noemt ze met naam. Inclusief Judas. Inclusief zijn grote helden Nietzsche. Dus één van de grote helden. En natuurlijk, daarom ben ik zo blij. En daarom lees ik het boek van Karel Barth ook. Met hartstocht. Kierkegaard. Ja, Dostoevsky. Dat is Nietzsche. Om de 3,5 pagina doet hij het. Het is echt, en hij kan het niet laten. En hij zegt die romanfiguren. Hij haalt het aan. Een van de voorbeelden die Karel Barth aanhaalt, bijvoorbeeld, dat is uit Dostoevsky. Uit de Schuld en Boete. Misdaad en Straf. Wat net gaat over iets wat daar totaal aan voorbij gaat. Dit gaat over iets wat haaks staat op alle plaatjes van misdaad en straf. He, van oorzaak en gevolg, van goed en kwaad. Dit gaat over vergeving en grenzeloos. En Karel Barth haalt dat aan. En het is of je de echo hoort van de eerste gelofte en van de teksten die wij zingen over Kuan Yin. Ja, want dat zijn aangrijpende teksten. En Karel Barth neemt niet zijn toevlucht tot Kuan Yin, nog niet, zeker niet in dat boek. Later heeft hij geleerd, daar zal ik over vertellen, hoe hij ook kan luisteren, maar dat wilde hij niet. Karel Barth wilde niet horen van iemand dat er andere wegen waren dan het christendom. Het was Jezus en dan vooral via Paulus en punt. En later komt hij de ontdekking dat hij zich bij moet stellen. En aan het eind van zijn leven steeds meer. En dat vind ik ook ontroerend. Dat vind ik ontroerend. Maar wat hij overeind houdt elke keer, dat is eigenlijk wat doorklinkt in alle klassieke boeddhistische Mahayana teksten. Dat grenzeloze mededogen. En dan haalt hij het voorbeeld aan uit het boek wat ik net noemde, van een man die al zijn geld verzuipt en zijn dochter laat prostitueren, het hoertje laat uithangen om aan geld te komen om nog te drinken. En hij weet dat hij verloederd is en hij weet dat hij mislukt is. Maar wat is dat mislukt? Dat laat Karel Barth ook zien. Wat is mislukt? Kunnen wij zeggen die wel? En een ander die een oordeel heeft, is het oordeel hebben niet juist al de ergste mislukking die we kunnen doen? Moeten we niet zwijgen en vertrouwen? Ja, zegt hij, dat is een sprong. Ja, zegt Geert Groot ook, dat is een sprong. Wat Karel Barth ons voorhoudt is een sprong in de leegte. Waarvan je het gevoel hebt dat je te pletten valt. Maar je kunt ontdekken dat je kunt vliegen. Zo indrukwekkend. Het is het meest bevrijdende. Het is, ik hoop dat u dat ook toch nog een keer leest. Dat heb ik ook met mijn hart geschreven. Kloppen waar geen poort is. Dat is Hisamatsu en Rinzai. En u weet, Rinzai, dat is echt een beeldenstormer. Hè? Dat is een beeldenstormer. Niet elke zen, niet elke boeddhist is dat. En niet elke christen ook. Karel Barth is ook een beeldenstormer. Die trapt alles ondersteboven. En soms is dat nodig, dat dat gebeurt. Ook in de Russische literatuur heb ik auteurs tegengekomen die alles kapot trapten wat religieus in hun weg stond. Ook alle heilige beeldjes. En zeer authentiek waren. En uitkwamen bij dat mededogen. En daarom haalt Karel Barth, uitgerekend Karel Barth, dat verhaal aan van deze man die dronken als hij is aan de hoofdfiguur Raskolnikov vertelt. En Raskolnikov is een andere hoofdfiguur van die roman. Dat betekent de man die in brokken ligt. Raskol is gespleten. In brokken. In stukken. Ja, stukken waar alleen de hemel nog het licht van kan zien. En uitgerekend zei hij, en dan zal hij komen. Vul dat maar niet in. Wij mogen Kuan Yin invullen. We kunnen het beter helemaal niet invullen. En dan zal hij zeggen, kom, kom alle tot mij, kom naar binnen. En als iedereen binnen is, dan zal hij ook naar ons kijken. Ons mislukte, onze wellustelingen, onze brokstukken, onze zondaars, onze slechteriken. En dan zal hij zeggen, ook jullie, kom maar tevoorschijn, uit jullie schuilhol. En wij zullen tevoorschijn komen, zonder angst en zonder schaamte. En dan zal hij zeggen, hij zal zeggen, GVD, wat zien jullie eruit? Dan moet je die koppen van jullie zien door dat verschrikkelijke leven. Maar kom binnen, allemaal, allemaal. En dat is Karel Barth. Maar eigenlijk is dat de tekst van Kuan Yin. Niemand kan eruit vallen. Dat is een ontdekking. Dat is waar Karel Barth op zijn manier van getuigt. Ook dat. En dat merkwaardige is, wij komen dus uit bij de titel van het artikel van Gergoot. Een schandalig boek en een onmisbaar boek. Een verschrikkelijk boek en een bevrijdend boek. Maar ik weet er geen raad mee, want ik moet een stap doen. En dat lijkt of ik in een afgrond val. En dat is precies het verhaal in Kloppen waar geen poort is. Het is mijn lievelingsverhaal. Achterin, aan het einde, een stuk van Shestov over Plotinus. Plotinus was geen christen. Daar was Shestov trots op. Shestov zei altijd, kijk, het leeft overal. Het leeft bijvoorbeeld, de laatste jaren van zijn leven, was Shestov alleen maar geïnteresseerd in het hindoeïsme. Daar leeft het ook. Boeddhisme kende hij niet zo goed. Wat zal ik hem vertellen over 40 jaar, als ik hem tegenkom. Maar als hij de Mumonkan gelezen had en de Heikkan Roku, dan had hij gezegd, ik heb het boek van mijn hart gevonden. Daar ben ik van overtuigd. Maar over Plotinus zegt het, en hij citeert Plotinus. De angst bevangt de ziel van de mens. Het is of hij staat aan de rand van het niets. Het grote zwarte gat. De leegte. En hij zou willen roepen. En ineens, wat horen we van Plotinus? Terwijl we een schreeuw verwachten. Wat klinkt daar? Een alleluia. Gezang. Een vreugde. Over zijn extase. Maar vraag hem niet wat hij heeft ervaren. Vraag hem niet wat hij gezien heeft. Hij zal met geen woord ons iets duidelijk kunnen maken. Trouwens, tussen haakjes, precies als een van de meest aangrijpende verhalen uit de geschiedenis van het boeddhisme, uit het eerste begin. U weet het verhaal waarvan men zegt dat Zen daar begon. Boeddha hield een bloem op. Weet u dat nog? En Mahakasyapa glimlachte. Dat weet u. Dat is dan de opvolger, zeg maar zeggen. Dat is de man die wakker wordt. Maar in een van de teksten staat daar iets heel moois over. Ananda, de lievelingsleerling van de Boeddha, die wat dat ook.